onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van God de Vader, die zondaren zaligt, en in de naam van God de Zoon, die het verlorene zoekt, en in de naam van God de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Gemeente, zetten we dit samen zijn voort door met elkaar te zingen van Psalm 6 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 6, vers 1. O Heer, Gij zijt weldadig, en ook het derde mijn ziel gaans neergebogen. En wat er verder volgt, 1 en 3 van Psalm 6. Gemeente, de schriftlezing voor dit avonduur kunt u vinden in het Oude Testament en wel in het boek Samuel, 2 Samuel. En daarvan nadert het 12e hoofdstuk, de eerste 25 versen. Ik noem u de schriftlezing 2 Samuel 12, vers 1 tot 25. Maar vooraf doen we eerst belijdenis met de kerken van alle tijden en plaatsen met de woorden van de 12 artikelen. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. En de Heere zond Nathan tot David. Als die tot hem inkwam, zeide hij tot hem: er waren twee mannen in een stad, de een rijk en de ander arm. De rijke had zeer vele schapen en runderen, maar de arme had gans niets dan één enig klein ooilam, dat hij gekocht had en had het gevoed, dat het groot geworden was bij hem en bij zijn kinderen tegelijk. Hij at van zijn beten en dronk van zijn beker en sliep in zijn schoot en het was hem als een dochter. Toen nu de rijke man een wandelaar overkwam, verschoonde hij te nemen van zijn schapen en van zijn runderen, om voor den reizende man die tot hem gekomen was wat te bereiden. En hij nam des armenmans ooilam en bereidde dat voor de man die tot hem gekomen was. Toen ontstak Davids toorn zeer tegen die man, en hij zeide tot Nathan: zo waarachtig als de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En dat ooilam zal hij viervoudig wedergeven, daarom dat hij deze zaak gedaan en omdat hij niet verschoond heeft. Toen zeide Nathan tot David: gij zijt die man. Zo zegt de Heere, de God Israëls: ik heb u ten koning gezalfd over Israël, en ik heb u uit Sauls hand gered, en ik heb u uit uw heren huis gegeven, daartoe uw heren vrouwen in uw schoot. Ja, ik heb u uit het huis van Israël en Juda gegeven, en indien het weinig is, ik zou u al zulks en al zulks daartoe doen. Waarom heb gij dan het woord des Heeren veracht, doende wat kwaad is in zijn ogen? Gij hebt Uria den Hetiet met het zwaard verslagen en zijn huisvrouw heb gij u ter vrouw genomen. En hem heb gij met het zwaard der kinderen Ammons doodgeslagen. Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid. Daarom dat gij mij veracht hebt en de huisvrouw van Uria den Hetiet genomen hebt, dat zij u ter vrouw zij. Zo zegt de Heere, zie, ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis, en zal uw vrouw nemen voor uw ogen, en zal haar aan uw naaste geven, die zal bij uw vrouwen liggen voor de ogen deze zon. Want gij hebt het in het verborgen gedaan, maar ik zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. Toen zeide David tot Nathan, ik heb gezondigd tegen den Heere. En Nathan zeide tot David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult niet sterven. Nochtans, dewijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is den dood sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis, en de Heere sloeg het kind dat de huisvrouw van Uria David gebaat had, dat het zeer krank werd. En David zocht God voor dat jongsken, en David vastte een vasten, en ging in en lag de nacht over op de aarde. Toen maakte zich de oudste van zijn huis op tot hem, om hem te doen opstaan van de aarde, maar hij wilde niet en had geen brood met hen. En het geschiedde op den zevende dag dat het kind stierf, en Davids knechten vreesden hem aan te zeggen dat het kind dood was. Want zij zeiden, zie, als het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar hij hoorde naar onze stem niet. Hoe zullen wij dan tot hem zeggen, het kind is dood, want het mocht kwaad doen? Maar David zag dat zijn knechten mompelden. Zo merkte David dat het kind dood was. Die zeide David tot zijn knechten, is het kind dood? En zij zeiden, het is dood. Toen stond David op van de aarde en wies, en zalfde zich en veranderde zijn kleding, en ging in het huis des Heren en bad aan. Daarna kwam hij in zijn huis en eiste brood, en zij zetten hem brood voor en hij at. Zo zeiden zijn knechten tot hem, wat is dit voor een ding dat gij gedaan hebt? Om des levenden kinds wil heb gij gevast en geweend. Maar nadat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten. En hij zeide, als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. Want ik zeide, wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn, dat het kind levend bleef. Maar nu is het dood, waarom zou ik nu nog vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Daarna troostte David zijn huisvrouw Bathseba, en hij ging tot haar in en lag bij haar. En zij baarde een zoon wiens naam hij noemde Salomo, en de Heere had hem lief, en zond heen door de hand van de profeet Nathan, en noemde zijn naam Jedidja, om des Heeren wil.
Gemeente, verootmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed, laat ons des Heeren aangezicht zoeken. Heere, God des hemels en der aarde, Zo brengt u ons aan de avond van deze door de weekse dag hier bijeen in uw bedehuis, waar er een dienst belegd is en kan en mag het zijn een eredienst waarin u geëerd mag worden en waarin wij mochten komen op die plaats waar wij zelf nooit kunnen, waar we ook niet willen komen, voor u in een staf om het daar te beleiden wie of wat wij zijn geworden, maar ook wie we nog steeds zijn dagelijks voor u. Dat wij niet bestaan kunnen, dat er heel geen grond is. Ach, en dan is het alleen maar een wonder als we dan nog verwaardigd mogen worden om in uw huis te naderen, in uw voorhoven welzalig dat volk dat gij verkiest en doet naderen en uw heilstem horen. En heren, dan bidden wij van u, of u dan vanavond zelf in ons midden zou willen tegenwoordig zijn, in de bediening van geest en van kracht, dat de bediening van uw geest gepaard mag gaan aan de bediening van het woord, dat zo het woord ingang mag vinden in ons aller harten, in ons aller levens, en dat alles, alledaags gedruis waar wij de hele week druk mee zijn, dat een ogenblik weg mag vallen, dat we een ogenblik alleen in de kerk mochten zitten, eenzaam met u gemeenzaam, dat kan toch ook, al zou de kerk vol zitten, want als het een keer de ware kerkdienst is, dan zitten we daar toch alleen, alleen met u. Ach Heere, zo mag u het willen maken, en dan bidden we van u, of u dat wil schenken op en onder de kansel, op de kansel, verlicht de ogen en verstand, om uw woord recht te snijden en om het zuiver te mogen bedienen naar de zin en mening van uw Heilige Geest, maar ook onder de kansel een ontvankelijk hart waarin het woord mag vallen als een kostelijk zaad en dat mag vallen in een weltoebereide aarde. Want dan zal het ook doen, geen u behaagt, dan zal het vallen, dan zal het sterven, dan zal het nederwaarts wortelen. Maar het zal ook geven opwaarts vruchten van geloof en van bekering. Ach Heren, dan kent u de gemeente die ook dit avonduur is samengekomen. U weet waarin ieder gelegerd is, in zijn of haar staat of toestand. Het is voor u alles bekend, voor ons onbekend. Maar u kent in ieder hart voor hart en hoofd voor hoofd. En u weet wat in ieder van ons van nood heeft. Het zij een woord der vermaning of der opscherping. Het zij een woord van vertroosting of bemoediging. Het kan ook zijn dat er zijn die zijn van uw ware volk en kerk, maar waar het zo ver weg is. En dan bidden wij van u, of het dan mag zijn dat u hen naderbij mag komen, dat ze nog eens een levende ontmoeting met u de levende God mochten ontvangen. Het valt te vrezen dat er ook velen zijn die nog onverzoend en onbekeerd voor eigen rekening leven op de brede weg kan en machtig zijn. Wil ook daar nog een halt komen toe te roepen en wil nog eens een omzetting schenken, stilgezet te worden, maar ook omgezet te worden door het wonder van u. Ach Heere, gedenk zo dit deeltje van uw wijngaard, dat hij vanavond bijeen is, uw machtensnacht, en verbeurde toch zo'n misbare zegen willen schenken, dat gans vrij van uw eeuwig welbehagen, en dat om de zoon van uw eeuwige liefde. Ach Heere, gedenk dan ook het doel waarvoor vanavond gecollecteerd zal worden, het werk van de gereformeerde Bijbelstichting, die als doel ook heeft om de waarheid in stand te houden en ook de oude Statenvertaling. Ach Heer, u mag alle arbeid die daaraan ten koste gelegd wordt nog willen zegenen. Ook daar waar de Bijbels ook de wereld overgaan in andere talen. U mag met uw zegen willen bekronen. Opdat ook middels het werk van de GBS, maar ook van de TBS in Engeland, uw koninkrijk gebouwd en uitgebreid mag worden, wereldwijd, ver weg en dichtbij, en dat dwars
tegen al het woede van de boze en tegen al het woede van de vorst der duisternis, uw koninkrijk toch mag komen, en dat wij kunnen zijn er ook iets van zien mochten, en dat er nog toegedaan worden, tot die schade, tot het getal, dat straks eenmaal zalig zal worden. U zult toch doorgaan met het kerkvergaderende werk, tot de jongste dag, dat de laatste is toegebracht, mag het dus zijn ook in deze gemeente van Vriezenveen, kan het zijn, mag het zijn allen, dat er nog niemand van ons verloren hoeft te gaan. Heren, wij bidden van u, om de krachtige doorwerking van uw geest, en dat moeten wij zeggen, dat er heel geen reden is, om ons vanavond te horen, om ons nog met uw nabijheid nabij en goed te willen zijn. Maar Heren, wil dan ook vanavond nog redenen nemen uit uzelf, en wil nog doen naar de grootheid van uw barmhartigheid, en dat ook deze dienst mag strekken tot de eer en verheerlijking van uw grote naam, en tot zaligheid van onze zielen, aan Christus wil. Amen. Gemeente, ter inleiding op de prediking gaan wij zingen Psalm 38, het eerste en het derde vers. Psalm 38, vers 1. De groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet, en ook het derde. Door uw gramschap fel ontstoken is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. 1 en 3 van 38.
tweede de tekst voor de prediking voor dit avonduur. Kunt u vinden in vers 22 en 23 van uw voorgelezen schriftgedeelte waar we lezen. En hij zeide, als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. Want ik zeide, wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn, dat het kind levend bleven. Maar nu is het dood, waarom zou ik nu vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Boven de preek zetten we als thema Davids vastenbiddag. Davids vastenbiddag. En wil trachten dat thema te ontvouwen aan de hand van een drietal gedachten. In de eerste plaats het doel van Davids vastenbiddag. In de tweede plaats de praktijk van Davids vastenbiddag. En in de derde plaats de uitkomst van Davids vastenbiddag. Dus het doel, de praktijk en de uitkomst. Allereerst dus het doel, gemeente, het doel dat omschrijft David als volgt in vers 22. Daar staat, als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend, want ik zeide, wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn, dat het kind levend bleven. En dat laat zien dat David krediet had op genade. Dat hij vertrouwen had in de barmhartigheid van God. Daar mocht David op pleiten. Daar mocht hij een beroep op doen. Ook al was de straf wel verdiend. Want u kent natuurlijk allemaal die geschiedenis van David met Bathsheba en met Uria de Hittiet. Twee doodzonden, gezondigd, moord en overspel. Een kind des doods geworden, dat zelf moet een toevallen. Ik heb tegen de Heere gezondigd. De straf verdiend. En dan kwijtgescholden. Want toen heeft Nathan gezegd, de Heer heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult de dood niet sterven. Maar wel een kind, wel dat kind, dat verwekt was door overspel. Recht van God eiste. Dood het kind. Het kind moest sterven. Het mag niet blijven leven. En Nathan was nog maar net de deur uit. Of het kind werd ziek. Werd zeer krank. Dat sterven is toe. Ongeneeslijk. Nou, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je je hoofd in de schoot leggen en zeggen, nou ja, het is nou eenmaal zo. Er is niet aan toe te doen, nog af te doen. En ik heb het verdiend. Ik zal recht toevallen. Ik zal God gelijk geven. Maar David niet. David, die gaat bidden. Die gaat sterkelijk tot God roepen om genade. David gaat vasten. En gaat baken. En gaat wenen. David gaat zich afzonderen. En hij komt voor de Heere in een stof. Om dat kind van de dood te redden. Wie weet. Misschien. Zal God mij genadig zijn. Maar David, hoe kom je daar dan bij? Om dat te denken. Heb je daar bericht van gehad? Heeft de profeet soms gezegd. Als u nu maar gaat vasten en u gaat bidden en u gaat wenen en waken. Dan misschien zal ik het niet doen. Dan zal het kind blijven leven. Heeft de Heere dat gezegd, David? Nee, dat heeft hij niet gezegd. Het was een absoluut vonnis. Dat kind, dat zou de dood sterven. Nou David, waarom dan nog bidden? Waarom dan vasten? Waarom dan roepen? Wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn, dat het kind
levend bleven. Toch maar bidden en toch maar roepen. Wie weet. Hoe David daarbij kwam, gemeente, dat is omdat David wist wie de Heere was. Nadat hij zelf persoonlijk ondervond. En hoe is de Heere dan? Nou, David die wist dat de Heere een hart heeft. Een hart. En dat hart, dat klopt van zondaars liefde. Dat zijn Gods rommelende ingewanden. Die rommelen van tedere barmhartigheid. Voor het verlorene, voor het goddeloze. En daarom gaat David het toch proberen. Daarom gaat hij toch bidden. Wie weet, God zou mij mogen genadig zijn. Hij bidt niet dat een mens, maar hij bidt tot God. Als een mens een oordeel heeft uitgesproken, dan is het onherroepelijk. Een mens is ongenadig, onbarmhartig. Dan blijft het erbij. Maar de Heere met eerbied gesproken. En u moet het goed verstaan. Die is te vermurmen. Kan de Heere wel eens berouwen. Dat hij kwaad gedacht had. Maar dat hij het toch niet doet. En daarom gaat David pleiten op genade. Ook al is een kind te sterven toe ziek. Ook al is een kind getroffen door een plaag, door een rechtvaardig oordeel van God. Gemeente, dan moet ik zo denken aan het boekje Jona. Aan de profeet Jona. Want die had ook een boodschap. En die kwam bij die heidense Ninevieten. En wat had hij dan voor een boodschap? 40 dagen en de stad zal omgekeerd worden. Al die 120.000 zielen, wie verschil niet weten tussen een rechter en een linkerhand, waren kinderen bij. Die zal God omkeren. Als zodan zal het omgekeerd worden. Absoluut vonnis. Er is niet aan toe te doen, nog af te doen. En die Ninevieten, die geloofden iedere letter van dat woord. Die zeiden niet, wij zijn zo slecht nog niet. Wij zijn zo schuldig nog niet. Dat zal wel meevallen. U kunt dat wel zeggen, 40 dagen. Maar dat zal de Heere toch niet doen. Nee, ze geloofden het. Ze geloofden aan God. En toen gingen ze ook vasten en bidden. En sterkelijk tot God roepen. Waarom dan? Als het vonnis al geluid heeft. Als er niet meer aan toe nog af te doen is. Toch tot God roepen. Ze deden het toch. Wie weet, wie weet. Dan staat er wie weet. God mag zich wenden en berouw hebben. En hij mag zich wenden van de hittigheid zijn toorns. Dat wij niet vergingen. Toch nog doen aan. Het zou nog kunnen. En dan gaat de koning vasten. Deze heerlijk overkleed van zich. Hermelijnen mantel. Die ging hij afleggen. En hij deed een rauwe harenzak aan. Die man ging in de rouw lopen. En hele volk ook. Die gingen ook allemaal vasten. Je mag niet eten, nog drinken. Zelfs de dieren op het veld gingen vasten. Ze mochten niet weiden, nog water drinken. Er werden algeheel vasten uitgeroepen. En geen belofte had. En geen enkele voorwaarde erbij. Als u nou maar vast en als u nou maar bidt. Misschien zal God het dan niet doen. Als ze nooit gehoord. Maar ze deden het toch. Wie weet. Wie weet. En ze hebben het op God gewend. En ze zijn niet beschaamd geworden. Ofwel. Ofwel. U weet toch de uitkomst. Het berouwde de Heere.
van het kwaad dat hij gesproken had. En hij deed het niet. Hij deed het niet. Nou, zo had David ook. Wie weet, God zal mij mogen genadig zijn. Ook al ligt dat kind ziek. En dat is nou geloof. Dat is nou geloof. Dat is nou een waar geloof in de beoefening. Dan word je geslagen. En het oordeel wordt al gezien. En dan ga je nog geloven. En dan ga je nog zeggen, wie weet. Job die zegt, zo hij mij doodde, zou ik niet hopen. Zou ik niet hopen. Nou, dan kunt u zeggen, maar dat is een kind van God. Dat kan, dat die vertrouwen heeft, dat die geloof heeft. Maar ik ben dat niet, of ik weet dat niet. En dan? En de Nineviten dan? Wat waren dat dan? Dat waren onbesnedenen, dat waren onreine heidenen, die nergens van wisten, nergens bij opgevoed. God was een onbekend wezen. Daar wisten ze niets van af. Maar ze gingen toch door God roepen. Wie weet, wie weet. Sterkelijk tot God roepen, gemeente. Daarom onbekeerd of bekeerd. Daar komt het maar op aan. Al dat ware geloof, om nauw vertrouwen te hebben. Ook al ervaar je de slaande hand van God. Zoals ook gezongen hebben. Dan nochtans te vertrouwen, nochtans bidden. En daarom heeft David gebeden. Hoe lang? Nog net zo lang dat dat kind nog leefde. Het kind was geboren, ziek geworden, ernstig ziek, God had er geslagen. En zolang dat kind geleefd heeft, heeft David geroepen, gesmeekt, geweend en gevast. Voor het levende kind. Gemeente, zolang er leven is. Zolang er leven is. Dan is er nog hoop. Dan is er nog verwachting. Als het kind dood was, dan hoefde het niet meer. Maar toen het kind nog leefde, toen heeft David geroepen. Gemeente, zolang u nog bent, in het heden der genade, in die wel aangename tijd, de dag der zaligheid, dan is er nog hoop, dan is er nog verwachting, dan kan het nog, dan kan het nog. Ook al ligt alles onder het oordeel, de verdoemenis in Adam onderworpen. En toch, zolang er leven is, zo heeft David gebeden voor het behoud van een kind, een kind. Moet er maar eens op aankomen, ouders en grootouders in ons midden. Je moet maar eens een klein kind hebben van een paar dagen. En dat gaat dan verkeerd. En de dokter kan er niks aan doen en de ziekenhuis ook niet. Nou, dan zit je hoog, of niet? Dan weet je toch niet waar je zoeken moet. Moet je eigen maar zijn. Je eigen vlees en bloed. Ga je dan niet bidden? Ga je dan niet sterkelijk tot God roepen? Voor het leven van de kleine wichtje, van de kleine jongske. Dat kleine kind. Wat een verschil niet wist tussen zijn linker en zijn rechterhand. David heeft geworsteld. David heeft gebeden. Hij heeft aangehouden aan de troon der genade. En ik denk als er zoiets is, ook in de familie, dat u dan ook gaat voelen dat anderen, dat dat kind niet alleen een lichaam heeft, maar dat ook een ziel heeft. Dat dat kind geschapen is met een ziel, de nimmer eindigende eeuwigheid. Laat maar dat weinig gevoeld. Maar het moet er maar eens op aankomen. Dat er op is of er ander. Dood of leven. Dan wordt er gevoeld.
Dat een kind zo niet kan sterven. Als het nog is onbekeerd, onverzoend. Zoals het geboren is, kan het niet sterven. En dan te worstelen voor dat kind. Niet alleen om het leven van een kind. Maar ook om de ziel van een kind. En wat kan er dan gestreden worden? Alleen al in een ziekenhuis. Als de kind aan alle apparatuur ligt. Dan wordt er gestreden voor het leven. En zo heeft David ook gestreden. Maar hij verwacht het niet van dokters en van ziekenhuizen. Maar heeft er maar van één verwacht. Van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die het kind geslagen had. En die het ook alleen kon genezen. Daar heeft hij van verwacht. Hij heeft het op God gewend. Gelooft u dat ook, gemeente? Als God slaat. Als je ziek wordt. Dan is er ook maar één die je kan genezen. En dan mag je de middelen gebruiken. Dat moet ook. Maar moet er van de Heere verwachten. En als er zo gestreden wordt, als er zoveel ten koste gelegd wordt voor het leven van een kind, zou dan niet veel meer worstelen, nog veel meer ten koste leggen voor de ziel van een kind. Voor de ziel. Ouders en grootouders. Kent u die worstelingen? Om ze allemaal maar op te dragen. Ga je s'avonds op je knietjes. En noem je ze dan bij name. Eén voor één. Om ze op te dragen. Of denkt u, ben ik mijn broederzolder? Moet ik dat doen? Is mijn zaak niet. Ze gaan voor zichzelf. De algemene gedachte. Zo denkt de wereld. Maar wij toch niet. Zo denkt u toch niet. U voelt toch. Dat ze geschapen zijn met een ziel. Dat ze bekeerd, dat ze verzoend moeten worden. Dat mag u voor uzelf zoeken, zeker. Maar toch ook voor de kinderen. Om ze op te dragen. Om ze voor de Heere neer te leggen. Je kunt niet vroeg genoeg mee beginnen. Dit kind, en nog maar een paar dagen. Toen was David al aan het borstelen in de gebeden. En David zelf mag weten dat hij op de Heere geworpen was van de baarmoeder af. Psalm 22, Psalm 71. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik aan zijt gij mijn God. Nou, hij zou het niet gevoeld hebben voor dat kind. Wel gelukzalig. Alleen dat kind. Alleen dat mens. Dat mensje. Wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wel gelukzalig. Alleen die. En voor de rest niemand. Rampzalig. Wie het ook is. Of het nou een volwassen is. Of een kind. De verdoemenis in Adam onderworpen, gemeente, om dat te voelen, om God aan te roepen voor uw zaad, voor de nakomelingen, voor het nageslacht. Zo heeft David geworsteld. Er is nog een ding waar ik op moet wijzen in het gebed van David. Dat is dat hij zegt, wie weet, wie weet. Ik heb gezegd, aan de ene kant krediet, vertrouwen gaat, anders hoef je niet te bidden, als je toch niet gelooft. Dus dat was er bij David, gelukkig. Maar aan de andere kant, wie weet, wie weet. Misschien, zo bidt ook Jeremia in de klaagliederen. Zo bidt David, zo bidden ook de Nineviten, wie weet. Wie weet. Dus niet in zekere zin, alsof de uitkomst al bepaald is en die goed is. maar in wensende zin. De Heer alleen, die weet het. Kan goed worden, leven kan behouden worden, maar het kan ook verkeerd gaan, dat kan ook. Wie weet, het is niet bij voorbaat zeker. Gemeente, we moeten niet denken dat als wij een wensenlijstje indienen bij de Here, dat het dan zomaar direct onmiddellijk verhoord wordt, precies wat wij allemaal wensen en wat wij allemaal willen. Maar zo werkt het niet bij de Here. Met de Heer ben je gesproken, dan moet je maar met een trekautomaat gaan. Dan werp je een euro in en dan krijg je precies eruit wat je hebben wilt. Maar we moeten niet denken dat het ook zo is in geestelijke. Want het is gans anders. God is vrij. God is onafhankelijk. Als de Heere genadig is, dan is Hij genadig. En als Hij het nalaat, dan is Hij het niet. Als Hij het niet doet, is het enkel recht en gerechtigheid. En als Hij het doet, is het enkel barmhartigheid. En al hebben we dan gebeden, en al hebben we veel gebeden, moet niet denken dat we daardoor God aan onze kant kunnen krijgen of ten Here bewegen. En dat denkt de godsdienstig mens. Die denkt altijd dat hij de Heer aan zijn kant moet bidden. En dan gaat hij zijn best doen, dan gaat hij hard bidden, dan gaat hij ook vasten en wenen en waken. En dan denkt hij, nou zou het wel kunnen, nou zou het wel kunnen. Zo gaat het misschien bij mensen. Ik doe wat voor jou en dan doe jij wat voor mij. Nou, zo gaat het vaak met mensen. Maar moet niet denken dat het bij de Heer ook zo is. Want God is gans en heilig vrij, onafhankelijk. De Heer heeft heel geen belang. De Heer hoeft het niet te doen. De Heer is de vrije. En het wonder dat is, dat God niet bewogen hoeft te worden. Dat denken wij, we moeten God bewegen. Nou, dan ga je bidden als een Baals profeet. Ga je tegen het altaar springen en je gaat schreeuwen en getier maken en een open herrie maken. Ja, dat is nou precies godsdienst. Dan ga je het bloed over je lichaam laten lopen om God te bewegen. Maar het zal niet gaan. Zal nooit gaan. Maar nou te leren. Dat God bewogen is in zichzelf. Dat hij niet bewogen hoeft te worden. Maar dat hij al bewogen is in zichzelf. Dat daarom niet te vergeefs is. Niet ijdel. Om een beroep te doen op de Heere. Dan is het soevereine genade. Enkel genade. Vrije ontferming. En daarom gaat David pleiten. Wie weet. De Heere zou mij mogen genadig zijn. Dat is het eerste, het doel. Het tweede, dat is de praktijk van het vasten. David die zegt, als een kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. Maar eerst dus vasten. Nou, de ellende, dat is, dat er denk ik vanavond bijna niemand is die dat nog doet. Vasten. En dat laat al iets zien. Maar laat het dan zien dat wij trage, luie christenen zijn. Want in het Oude Testament werd er gevast. In het Nieuwe Testament werd er ook gevast. De Heer Jezus heeft gevast, de apostelen hebben gevast, de eerste gemeenten hebben gevast, onze godzalige oudvaders hebben gevast, God gezocht met vasten, vastenbiddagen en reformatorische christenen
Wie zeggen dat ze voor de waarheid zijn, die vasten niet. Die doen dat niet. Moet er maar eens over nadenken, gemeente. Wat is dat toch? Traagheid, luiheid, vleeselijkheid. Maar David vastte. David zocht God met vasten. Hij vastte een vasten. Dat betekent dat hij niet at. Niet dat hij wat minder had, maar dat hij helemaal niet at. Helemaal niet. Hij hoefde geen eten. En wat betekent dat dan, dat je niet eet? Wat heeft dat nou voor geestelijke betekenis? Nou gemeente, dan is het net als een mens die in de rouw loopt. Dat wordt ook al minder tegenwoordig. Het echte rouwen. Maar als een mens nou in de rouw loopt, stel dat je kind verloren hebt. En dan ga je zo'n mens verrassen met een heerlijke maaltijd. Nou, hij kan geen hap door zijn keel krijgen. Geen slok ook. Waarom dan niet? Omdat het hart vol is van verdriet, van leedwezen. Nou, dat is een kenmerk van de ware bekering. Rouw heeft alles te maken met berouw. Dan wordt er gerouwd. Dan kan een mens niet eten. Dan kan hij geen hap door zijn keel krijgen. Ik heb geweend. Mijn ziel heeft steeds gevast. Gevast. Omdat ik vol was van hartelijk berouw, droefheid, verdriet, leedwezen over de zonde. Daarom vast. Vasten, dat is ook goed om je beter te concentreren, om je beter in te spannen. Als hier 's middags gepreekt wordt en je hebt net gegeten en je hebt flink gegeten, je hebt eigenlijk te veel gegeten, wat krijg je dan? Dan is een mens lui en vatsig. En dan kan hij de preek eigenlijk niet goed volgen. Dan is hij slaperig. Dan gaat hij dommelen. Maar als je nou wat minder gegeten had, dan zou je zich beter kunnen richten op het woord, op het geestelijke, op de Heere. Daarom ook vast. Om je beter te kunnen inspannen, te kunnen richten op God. Dat is toch ook zo, als je prestatie verrichten moet, zeg maar, dat je rijexamen moet doen. Nou, dan eet je niet zoveel daarvoor, want je bent zenuwachtig. En dat is alleen maar goed, dat zit al in het natuurlijke, want dan wordt er beter gepresteerd. Dan kun je beter richten, beter concentreren. Nou, zo is het ook bij David. En zo heeft David niet gegeten, niet gedronken en de hele nacht overgelegen op de aarde in een stof. David, vragen de knechten, als het 's morgens vroeg is, hebt u geen zin om wat te eten? Hebt u geen trek? Er zijn lekkernijen, koninklijke lekkernijen. Moet u niet eten? Want het allerbeste merk, keurmerk. Er was een bakker aan het hof. Die kon zo bakken dat het water door je mand liep. Maar David hoefde niet. Hij wilde niet. Geef maar aan een ander. Laat mij die lekkernij niet smaken. Waarom dan niet? Omdat David bezig was met het geestelijke. Dat David zich richtte op de Heere. En zo blijft hij liggen. De ganse nacht overgelegen. En dat is een andere vorm van vasten. Onthouding van slaap. Dat is ook vasten. Waken. Blijft hier en waakt met mij, zegt de Heer Jezus. Waken. Span u een weinig in. Waken. Om de Heere te zoeken. De nacht over te blijven. Om God te zoeken. Om Gods aangezicht te zoeken. Hebt u dat wel eens, gemeente, slapeloze nachten? Omdat u zo bezig bent met een geestelijke. Dat u dat doel voor ogen hebt, dat er niet van kan slapen. Zo was het bij David. Hij ging de nacht over, alles voor het levende kind. Dan doet er niet toe of het nou dag is of het nacht. Als het maar weegt, als het maar zwaar op ons hart weegt. Als dat doel maar gevoeld wordt, alles om dat kind in het leven te behouden. David blijft de nacht over, hij gaat niet slapen. Als de nood gevoeld wordt van uw eigen ziel, van de ziel van uw kinderen, krijgt u slapeloze nachten om ze op te dragen, om ze voor de Heer neer te leggen, om te worstelen, om sterk aan te houden in het gebed. Wie weet, de Heer zal mij mogen genadig zijn. Zo heeft David geworsteld in de binnenkamer, de kamer afgezonderd, apart gezet, hij was ingegaan. En daar had hij ook geen behoefte aan gezelschap. Geen werelds gezelschap, geen godsdienstig gezelschap. Hij ging al die mensen mijden. Hij ging alleen voor God liggen op de aarde, in het verborgene. Daar in de stilte van de nacht, daar heeft hij geworsteld. Daar heeft hij als Jacob geworsteld bij Peniel. En zich vorstelijk gedragen. De stilte. Dat is alweer zoiets wat we helemaal kwijt zijn. De stilte. Maar wij graven ons helemaal in. In alle beelden, alle geluid, al de herrie van de wereld. Maar als ware volk, die trekken zich terug. Niet één keer op een dag, maar meerdere keren. Als Daniel aan het hof van de koning Nebukadnezar. Driemaal daags om Gods aangezicht te zoeken in de gebeden. Binnenkamer. Hebt u die ook, gemeente? Binnenkamer. U hebt een eetkamer. U hebt een slaapkamer. Een badkamer. Overal plek voor. Overal tijd voor. Hebt u ook een bidkamer. Een bidvertrek. Bidkamer, gemeente. David had een bidkamer. Hij ging in. En daar lag hij de nacht over. Op de aarde. En als u geen bidkamer hebt, dan moet u er gauw een afzonderen. Plaats en tijd voor de Heer. En doe de stekker van de telefoon, die doe je er maar uit. En dan zet je de bel van de deur, die zet je ook maar af. Maar wat is nou belangrijker? Dat telefoontje, of dat bezoekje, of om gemeenschap met God te oefenen? Nou, David trok zich terug en hij lag daar te worstelen met God. En dan had hij gemeenschap met God den Allerhoogste. Gemeente, als dat is, als je er iets van kent, dan zal het door de week te zien zijn. Dan wordt de tijd afgezonderd voor de Heere. En dan lag hij geknield in stof en as voor de grote, voor de ontzaglijke, voor de vreselijke God. Als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend. Geweend, dat ook. Wenen. Om zijn ambtelijke zonde als koning. Had hij bedorven. Om zijn huwelijkse zonde. En de zonde in zijn gezinsleven. Ook alles bedorven. Zijn persoonlijke leven. Op het werk. Op allerlei gebieden. Daar lag hij te wenen, gemeente. Daar liggen we te wenen voor God. Dat hoeven mensen niet te zien. Dat doe je niet buiten. Buiten de binnenkamer, daar een droevig gelaat toon en tranen laten rollen. Maar dat doe je voor God. Nou, die poppenkast, dat is niet nodig. Maar dat doe je maar voor de Heere. Om daar te wenen.
om daar te schreien over de zonde. Ween u mij, dat ik God vertoond, dat ik God verdriet gedaan heb. Een gedurig wenen en een gedurig bidden om genade, om vrijspraak van schuld en van straf, om te bidden voor dat levende kind. Gemeente, we gaan eerst zingen en wel op Psalm 38. De versen 4 en 6, 38 vers 4. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. En ook een zesde ben er uw wet te schenden, krom van lenden en wat er verder volgt. Ten slotte nog de laatste gedachte. De uitkomst van Davids vasten biddag. Waken, vasten, wenen, bidden, tot God roepen. En dan de uitkomst. In vers 18 er staat: en het geschiedde op de zevende dag dat het kind stierf. Dat het kind stierf. Zo jong nog.
de zevende dag. Nog geen 8 dagen geworden. De zevende dag. Nog net voor de besnijdenis. Dat was de 8e dag. Nog voordat de naam gekregen had. 7 dagen. En toen gestorven. De 7e dag dat het kind stierf. En dan die knechten van David, die vrezen het hem aan te zeggen. Ze vrezen, want het mocht kwaad doen. En dan mompelen ze wat, ze fluisteren wat. En David, die merkt het. En dan zegt hij, is het kind dood? En ze zeiden, het is dood. Het is dood. Nou man, heb je een vastenbiddag gehouden? Waar ben je er nou mee opgeschoten? Met je vastenbiddag. Daar nou zoveel moeite voor gedaan. Moest je daar nou zoveel tijd, zoveel energie in steken. Bent er niets mee opgeschoten. Ja, het God moet een toeval al vanaf het begin in de welverdiende straf. Dit allemaal niet hoeven doen. Want er is toch niet aan toe te doen, nog af te doen. Vonnis heeft geklonken. Er kan toch niet veranderd worden. Kind is gestorven. Het is dood. En wat dood is, wordt niet meer levend. Het is afgelopen. Het kind gestorven. Een vruchteloze vastenbiddag, toch? Of niet? Of niet? Of niet, gemeente? De eerste vrucht van Davids vastenbiddag, die was voor hemzelf. Dat was de eerste vrucht. Was dat dan voor een vrucht? Nou, David is God meer dan 9 maanden kwijt geweest. En nou is de band met God, die is aangehaald. De Heere is dichterbij gekomen. De Heer heeft het kind David naar hem toegetrokken. De koning, die is dichter bij God gekomen. Dat is de eerste vrucht van een vastenbiddag. Voor zijn persoonlijke, geestelijke leven. En dan zou hij er verder niks meer opschieten. Dan is dat toch al genoeg. Dat is een heerlijke vrucht van vastenbiddag. En dan zien we in vers 20. Toen stond David op van de aarde. Namelijk toen hij dat gehoord had. En wies en zalfde zich. En veranderde zijn kleding. En ging in het huis des Heren. En bad aan. Toen stond hij op. Toen ging hij zich wassen en zalven. Toen ging hij andere kleren aantrekken. En toen ging David naar de kerk. Om aan te bidden. Om de ware godsdienst te onderhouden. Zoals God die ingesteld heeft. En toen heeft David een gelukkige kerkdienst mogen beleven. Had hij in 9 maanden niet zo gekerkt als dat hij toen gekerkt had. Want u gelooft toch zeker niet, gemeente, dat je gelukkige kerkdiensten kan houden. Als er onbeleden, onvergeven, onbeweende zonden zijn, die scheiding maken tussen de Heere en uw ziel, dat kan niet. Dat kan niet. Dat maakt je mij niet wijs. En dan kun je wel zeggen, ik heb kostelijk gekerkt, maar het is een leugen. Het is een leugen. Want dan kerk je niet kostelijk. Maar de Heere die komt over een vlak veld en door een rechte weg. En er hoeft maar iets tussen te liggen. Of de gemeenschap is verstoord. David, die heeft 9 maanden wel om de schijn opgehouden, gekerkt. Om de schijn op te houden, ging hij naar de kerk. Maar hij heeft niets gevonden. Hij heeft daar niets gekregen. Zijn leven was dor, akelig. Zonder leven. Daar zat geen fleur in, er zat niks in. Hij kreeg daar niets. En Gods hand drukte zwaar op de ziel van David. Zijn sap werd veranderd in zomerdroogte. En hij huppelde niet meer voor de ark, maar hij ging langzaam. En nu had David een gelukkige kerkdienst. Want de weg was vlak gemaakt, was een effenveld geworden. En de Neerassenweg weer recht gemaakt. En daarvoor had hij niet gekerkt. En misschien de priester wel de schuld gegeven. Die man, die kan niet preken. Die mag zijn ontslag wel hebben. Hoe die de wet uitlegt. Maar het was zijn eigen schuld. Lag niet recht tussen de Here en zijn ziel. Misschien zijn die er ook vanavond die zeggen moeten. Er is een magerheid, een dorheid over mijn ziel gekomen. Het is niet meer levend. Het is alles zo dodig. Het is alles zo ver weg. Het ligt zo onder de as. Nou, misschien zou het goed zijn om ook eens een nacht op te blijven. Om ook eens een vast en biddag te houden. Als de bruidegom er is, dan hoeft dat niet. Maar als de bruidegom er niet is, nou zegt de Heer Jezus, dan zullen de bruiloftskinderen vasten, of niet? Dan zullen ze vasten. En dan zou er verder niks meer opschieten. Maar het zou dan een gezegende vrucht zijn, de moeite meer dan waard, als het veld effen werd en de weg recht, dat de aanstoot weggenomen werd, dat u al die zonden eens mag beleiden voor de Heere. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naam die gunstig weg. Dat is dan wonder. Was weer vlak tussen de Heere en de ziel van David. Toen stond David op van de aarde en wies en zalfde zich en veranderde zijn kleding en ging in het huis des Heeren en bad aan. Hij zalfde zich, hij heeft zijn gelaat veranderd. Niet met een droevig gezicht naar de kerk gaan als de geveinsde die van de mensen graag gezien willen worden. Maar heeft zich gezalfd en gewassen. Klederen aangedaan. Misschien dat hij wel boetekleren aan had. Andere klederen aangedaan. Nou, dat moet ik dan ook maar toepassen vanavond. Andere klederen aandoen. Als je naar ons huis gaat. Andere klederen. Waarom dan? Omdat je naar de koning der koningen. Naar Gods huis gaat. Daarom. Je gaat niet naar de premier, ook niet naar de koning Alexander, maar je gaat naar de Allerhoogste. En zou je dan je klederen niet veranderen? Gemeente, er was nog een vrucht op Davids vastenbiddag. Dat kind was gestorven. En wie dat nou meegemaakt heeft, misschien zijn die er wel, kind gestorven. Van een paar dagen, nou, beter dan mee eens. Beter dan mee eens. Ga je dan meteen weer naar de kerk en de Heer aanbidden. Rome mensen misschien wel, maar als ware volk, die krijgt dan de bestrijdingen, de aanvechtingen. Het is enkel genade dat David bewaard is gebleven om zijn vuist te ballen. Om in opstand te komen tegen God. Dat hij er niet mee eens was. Dat dat kind moest sterven. Dat dat kind weggenomen moest worden. Maar David die ging naar het huis des Heeren. En hij bad aan, dat wil zeggen. Hij ging God toevallen. Hij ging God aanbidden. Niet alleen in de zegeningen, maar ook in de vloek. Daar ging hij amen op zeggen. Dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Dank u wel, Heere, dat ik die klap gekregen heb. want ik had hem nodig en ik had het verdiend ook. Dan zeg je met Job, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren, zij geloofd, en David bad aan, hij bad aan. Hij ging in het huis des Heeren, om aan te bidden, om God te loven, om God groot te maken, om God aanbidden. Kind naar gestorven, en dan naar de tempel. Dan wonder. Hij had makkelijk kunnen zeggen, nou ik heb nu de hele nacht over geweest, ik ben nu moe, ik ga eerst maar slapen. En dan later, dan gaan we nog wel een keer naar de kerk. Toch? Hij had ook nog anders kunnen doen, hij had nog naar dat kind kunnen gaan om te zien of het echt dood was. En dan klagen en wenen en roepen, zuchten. Dat deed hij ook niet. Hij ging naar de tempel. Hij ging om aan te bidden. En dan komt hij thuis. En dan wil hij eten. Dan eist hij brood. Dan wil hij eten. En die knechten, die begrijpen er niets van. Dat is ook niet te vatten. Die begrijpen het niet. En dan gaat David het uitleggen. En zegt hij, waarom zou ik nu vasten? Vers 23. Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Kind is gestorven. Ik kan hem niet terughalen. Wat ik ook doe, komt nooit meer terug. En dan. Ik zal wel tot hem gaan. Maar hij zal tot mij niet wederkomen. Dat wil zeggen. Ik zal wel tot hem gaan. Ik zal ook moeten sterven. Prinsje is gestorven. De koning die gaat ook sterven. Maakt niet uit van wat voor stand of rang we ook zijn. We gaan allemaal naar één plaats. Een mens moest maar beseffen dat hij niet meer is dan hooguit 2 meter aarde. En meer niet. Om van de wormen gegeten te worden. Ik zal wel tot hem gaan. Dat lichaam zal verteren in de schoot der aarde. Er zal niets van overblijven. Naar de plaats des doods, naar de dodenakker. Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkeren. Maar het is nog dieper. Want er zegt de kanttekening. Te weten tot het kind. Naar het lichaam in het graf. Naar de ziel in den hemel. Is dat geen wonder? Dat is het grootste wonder. Is dat geen gezegende vrucht? Op vastenbiddag. David, die ging naar de hemel. David is ten hemel ingegaan. Er heeft God gezegd, kom in, gij gezegende, en beërf het koninkrijk, dat u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Kom in David. Daar is David ingegaan. Dat juicht David voor de troon, al 1000 jaren, mag hij daar God groot maken, dan mag hij God bedoelen, zonder zonde, volmaakt. Ik zal wel tot hem gaan. Naar de ziel in de hemel. David, een moordenaar en een overspeler. Een kind des doods. Maar hij juicht voor de troon. Hij juicht voor de troon. Daar is hij met God en met Christus. En met de heilige engelen. En met al de heiligen. Daar doen ze maar 1 ding. Daar is de Heere bedoelen. In volmaaktheid. Er zijn de engelen, de gedienstige geesten. Daar is ook David, een gedienstige geest. Naar de ziel in de hemel. En David, die maakt God nog meer groot dan een engel. Want een engel weet niet wat genade, wat barmhartigheid is. Maar David wel. Want hij was met het modder van de zonde gehaald. Hij was schoon gewassen. Hij had verdiend tot de hel toe nedergestoten te worden. Maar God heeft hem
dat de hemel toe verhoogt naar de ziel in de hemel. Om eeuwig te zingen van Gods goede tierenheem. Ik zal eeuwig zingen zonder ophouden. Daar is hij vergaderd in de schoot van Abraham, in de schoot van Christus. En daar zingt David de hoge lof. Elke heeft met mij de lof des Heren aan. Was door u alleen, voor opzoekende zondaars liefde. Nou, dat is voor David, maar ook dat kind van David. De Heer heeft niet gewild dat dat kind ouder zou worden dan 7 dagen. Toen had God zo'n lust aan dat kind, dat hij thuis haalde. Toen heeft God het tot hem vergaderd in de hemel. Mag ook dat kind roemen van vrije gunst alleen. Was verkiezende liefde, was soevereine genade. Had geen naam gekregen, was niet besneden. Het hoefde niet te bloeden, het hoefde niet te leven op een door God vervloekte aarde. Maar God heeft het thuis gehaald en het juicht voor de troon, dat jongske zonder naam. Weet u hoe zou eten hier op aarde? Hoerenkind, hoerenkind. Maar die naam heeft hij niet gekregen. De Heer heeft hem thuis gehaald. De Heer heeft hem daarvoor bewaard. Dat kind is er nooit aan toegekomen. Aan die 8e dag. En het mag zijn in het heilige gezelschap. Van God en van Christus. Daarom zegt David. Ik zal wel tot hem gaan. Naar de hemel. Wat een zekerheid. David. Hoe kom je erbij? Je bent een overspeler. Een moordenaar. Hoe kun je denken, hoe beeld je het in, dat je naar de hemel gaat? Ik zal wel tot hem gaan. Hoe kun je dat nou zeggen, man? Ik zal wel tot hem gaan. Ja, daar weet David ook geen antwoord op. En als je er zijn, van het ware volk, die weten er ook geen antwoord op. Hoe kun je dat nou zeggen? Hoe kun je dat nou denken, dat je daar naartoe gaat? De hemel. Waar alles volmaakt is. Waar alles zo heilig, zo vlekkeloos is. Daar naartoe gaan. Je kunt het niet begrijpen. Je kunt het niet verklaren. Het is een wonder. Het is onbegrijpelijk. Waarom was het op mij gemunt? Dat er 1000 gaan verloren. Die je geen ontferming gunt. Gemeente. David, door de Here verkoren, eeuwig thuis gaat en ook het kind. Amen. Eindigen wij met dankzij. Heere, zo hebt u ons vergund dat we een ogenblik onder de geklank van het woord mochten verkeren. Ach, dan zal donder geen u behaagd, we bidden van u, machtig zijn het woord tot een rijke zegen. Voor ons persoonlijke zielenleven mag een aansporing zijn. Voor de vrezen des Heren. Om dat te beoefenen. Maar dat ook voor ons zaad te voelen. Dat ook zij bekeerd verzond moeten worden. Een drieënig God. Al Heer uw macht zelf. Sproken woord willen toepassen aan onze zielen. Neem weg. Al wat zondig was ook in de allerheiligste verrichtingen. U weet hoeveel ze ons aankleven. Verlos ons maar. Van de boze en geef dat ook wij dat heerlijke toevoorzicht mogen hebben, dat een David mag kennen, dat het kind mag kennen. Och, en om daarnaar te verlangen, Maranatha, kom Heer Jezus, kom haastig. Hoe dichter ik nader naar het huis van mijn vader, sterker ik hijg naar het einde van de krijg. Och Heer, schenk de beoefening daarvan. En dat dat ook ons verlangen mag zijn. Om daar u te bedoelen zonder zonde. Om daar u volmaakt te bedoelen. Om u te loven en dat ongestoord zonder zonde. Och Heer, wil dan zelf de naprediker zijn. En wil genadig uw woord bekronen achtervolgen met uw zegen. En dat uit enkel genade alleen om de verdiensten van Christus wil. Amen.
De slotzang is 51, 7e vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren. En wat er verder volgt, 51, vers 7. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.